Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit Jona 2, het boek Jona en daarvan het tweede hoofdstuk, wat het gebed is wat Jona bidt vanuit de vis, ergens onder water. Jona 2. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoorde mijn stem. Want gij hebt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heere mijn God, als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieden weldadigheid. Maar ik zal u offeren, met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. De Heere nu sprak tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover. Gemeente Spurgeon, de bekende Engelse predikant, gaf onderwijs aan zijn mede-predikanten, die bij een bijeenkomst bij elkaar waren waar hij een onderwijs gaf, ofwel in zijn seminarie waar hij leiding aan gaf. En daar zei hij op een bepaald moment het volgende, waarschijnlijk vanuit zijn eigen ervaring, omdat hij wist welke verleiding hen kon bedreigen. Hij zei, mogen we onze God intens lief hebben en mensen omwille van hem lief hebben. Broeders, wees daar sterk in en vertrouw daarop. Als je stopt de mensen lief te hebben tot wie je spreekt, evenals de waarheid waartoe je geordineerd bent om die te verkondigen, dan zal de staat van de kerk zijn als een vaandeldrager die flauw valt. Kinderen, als iemand die zo'n grote vlag draagt in het leger, maar die dan neervalt, dan zie je de vlag niet meer. Er zal kracht overblijven van de hartstocht, maar dat zal kracht zijn om te krenken. Kracht om te verstrooien. Maar de kracht van God zal zich terugtrekken. Gemeente, dat was de positie waarin Jona zich bevond. De liefde was verkild. Hij ging van de Heere af en de mensen waartegen hij moest prediken, waartegen hij uit moest roepen daar in Nineveh, daar kon hij geen liefde voor krijgen. En hij ging van God af, zwierf van God weg. En we komen hem hier in Jona 2 tegen, in een lied, in een psalm wat hij gedicht heeft, terugkijkend op die ervaring daaronder in de zee, daar in die vis, waar een keerpunt kwam. En als tekst voor de verkondiging nemen we vanuit Jona 2 vers 7 en tegelijkertijd zal het geheel van Jona 2 bij de verkondiging meedoen. Jona 2 en daarvan vers 7. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Tekst of thema voor de verkondiging is: Jona zingt een psalm vanuit de diepte. Jona zingt een psalm vanuit de diepte. Drie gedachten daarbij. Allereerst, hij is overstelpt. Als tweede, hij bidt. En als derde, daar is verwachting. Als eerste, hij is overstelpt. Als tweede, hij bidt. En als derde, daar is verwachting. Gemeente, het boek Jona toont ons een en andermaal een soevereine God die instaat voor zijn eigen werk en die ook instaat voor een onwillige profeet die in staat is om de onwillige Jona terug te roepen. God is Jona tegengekomen in hoofdstuk 1 in een storm. Daar waar Jona wegvluchtte, daar vond hij God op zijn weg op het midden van de zee. En hij moest overboord, is daar in de diepte van de zee opgeslokt door een vis. In onze Bijbel begint hoofdstuk 2 met en Jona bad tot de Heere. Maar in de Hebreeuwse Bijbel, daar begint hoofdstuk 2, in ieder geval de indeling die op dit moment gebruikt wordt, met het laatste vers van hoofdstuk 1, vers 17. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En dan zien we dat die psalm staat ingeklemd tussen deze woorden over de vis en vers 10. De Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droog. Gemeente, u voelt met mij aan, hier zouden we een preek op zich aan kunnen wijden. Hoe kan dat, dat Jona in een vis is opgeslokt? En daar is heel veel over geredeneerd in de geschiedenis. Ik wou dat maar laten rusten. De God die schept. De God die zelf de natuurwetten gegeven heeft. De God die de sterren in het heelal uitstrooit. Lees Job er maar op na. De God die almachtig is. Hij is de eerste, de enige en ook de laatste die in staat is om de door hem geschapen natuurwetten te doorbreken. En dat maakt dat we belijdend met Gods woord Jona aantreffen in de buik van een vis onder het oppervlakte van de Middellandse Zee. En Jona, hij bidt daar. Gemeente, zolang we in voorspoed leven, ook na ontvangen genade, want dat is de positie van Jona. Zolang we in voorspoed leven, dan kunnen we ons niet goed voorstellen dat we in grote zonde kunnen vallen. Dat we kunnen verzinken in het kwaad. Het Koningenboek beschrijft Jona als een knecht van God. Hij kent de intieme omgang met God. Hij weet wie God is en God weet wie hij is. En hij zal daar in Jona 4 vers 2 uitdrukkelijk woorden aan geven in wat Gods eigenschappen zijn. Jona had nooit gedacht dat hij het spoor zo bijster kon raken als wat hier zijn geleefde werkelijkheid is. En de Heere moet hardhandig ingrijpen om hem terug te brengen op zijn weg. En tijdens de voorbereiding kwamen bij mij daarbij de woorden boven van David in Psalm 30. David heeft Psalm 30 waarschijnlijk gedicht in de periode dat de pest over het land kwam. Dat hij daarbij die dorsvloer van Arauna is en beseft dat God als gevolg van zijn zonde, van de volkstelling, een straf zal geven over het volk. En David die dicht eerst over de gedachte die hij had toen alles voor de wind ging. Hij zegt dan, ik zei wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Wat kunnen we hoogmoedig zijn? Wat kunnen we denken dat we het aankunnen? Wat kunnen we denken dat we stevig op onze benen staan en wellicht een heel leven achter ons hebben liggen met het dienen van de Heere, met het spreken over hem. En langzamerhand is de gedachte bij je boven gekomen, Heere, na alles wat ik heb doorgemaakt en meegemaakt, of wellicht als jonge gelovige, als u zo goed en groot bent en mijn hele leven lofzeggende dienst aan u geworden is, wie denkt dan dat hij in staat is om te struikelen of te vallen, zoals we hier zien gebeuren bij David of bij Jona. En dan horen we David in die 30ste psalm, terwijl de pest wellicht door het land heen joeg en de een na de ander overleed. We horen hem daar bidden, hij wordt daar op zijn knieën gebracht. En de psalmen gaat de komende dagen maar nalezen, die lijken zo diep op het gebed wat we hier bij Jona in Jona 2 ook horen. Hij bidt daar, David, wees mij genadig, Heer. Wees mij een helper. En dan is het voor hem alsof het aangezicht van de Heere verborgen wordt. Hij bidt, toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik. En ik smeekte door de Heer. En wat zegt hij dan? Wat gewin, Heere, is er in mijn bloed? In mijn nederdalen in het graf. Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heer, en wees mij genadig. Heer, wees mijn helper. Dat gebed vanuit de diepte. Wat we David horen bidden. Als hij geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn eigen zonde. En hij ziet hoe ook anderen daardoor geraakt worden. Tonen van dat gebed klinken hier terug in het gebed van Jona. Daar in de buik van de vis. Als het stil wordt. Om Jona heen. Want zolang hij op de vlucht was. Had hij zijn eigen gedachten. Over wat hij dacht. Dat hij moest doen. En wat hij vond. Dat God van hem vroeg. En toen hij daar daarna afdaalde in dat ruim van dat schip en daar een slaapplekje zocht en daar die diepe slaap kreeg, het diepst mogelijke woord voor slaap wordt gebruikt wat de schrift kent, en hij daar onbereikbaar ligt te slapen, vraagt hij zich niet af hoe hij staat voor het aangezicht van God. Hij gaat zijn eigen weg tot hij gewekt wordt. En in de stress, de voortjagende storm waarin hij ontwaakt en anderen hem roepen om te bidden tot zijn God, gemeente, daar rest hem niets anders dan zich over te geven en zich toch ondanks alles te werpen op God. En daar gaat hij de zee in. Maar gemeente, na de stilte van de slaap waarin hij soezend weg is. En daarna na het ontzagwekkende van de wind waarin God hem tegenkomt, want dat staat er. Is hij er nu? Daar in het binnenste van de vis. En daar wordt het stil. Haast ademloos stil. Daar zit je dan. In de stilte. En u of jij die ervaring kent dat je uit de drukte van het leven door omstandigheden er wordt uitgerukt en op een stille plaats alleen komt omdat je gezondheid of iets anders. Je ontvalt die weet van die stilte, maar ook als de Heer je confronteert met wat je doet en gedaan hebt en het stil wordt om je heen. Wat kun je lang vechten, is het niet? Het valt mij steeds weer op, dit patroon bij Jona, dat daar waar wij van God afgaan, daar blijven wij redeneren en zijn wij druk met wat wij denken. Hoe God ons leven moet leiden en hoe wij het anders hadden gedacht. En zelfs over het handelen van God hebben wij onze mening en onze opvatting. Tot in de meest penibele omstandigheden in het pastoraat hoor ik mensen redeneren over wat zij denken over de omstandigheden. En de vragen mogen er zijn, gemeente. Maar daar waar het stil wordt om je heen. Zo stil als bij Jona. Waar je op je knieën in de stilte. Of in je stoel in een stille kamer. Of 's avonds in bed het allemaal op je af ziet komen. Wat er gebeurt. Daar kan het ook zoals bij Jona zo op je afkomen. Hoe het werkelijk is. Daar. Daar wordt gebed geboren. Waar de stemmen zwijgen. Waar mijn redeneren eindig blijkt. Waar ik niet meer ten opzichte van anderen het op hoeft te houden of kan houden. Maar waar ik besef nu ben ik alleen nog voor God in mijn enkelheid. En niets kan mij weer verhullen. Hij doorziet mij volkomen. Zoals u hier vanmorgen in zijn huis zit of thuis meeluistert. Of wellicht nu vanaf je hotelkamer tussen de brokstukken van je leven. Omdat je thuis niet meer komen mag meeluistert. En beseft, het is alles stuk. Maar nu ik niet meer kan vechten, ben ik er alleen nog maar. En God, en daar komt het binnen. En daar besef je, door Gods geest, wat je gedaan hebt. In het groot, in het klein. Waar niets ons meer verhult. Jona zit daar, met het zeewier om zijn hoofd. In het binnenste van een vis. En weet geen uitkomst meer. Hij geeft daar woorden aan. Het is een psalm die hij later heeft opgeschreven. Want hij schrijft het als een herinnering. En als hij terugdenkt aan dat moment. Dan komt die ervaring terug van hoe het daar was. De ervaring van als in het graf gedaald te zijn. U moet zich de omstandigheden van Jona eens voorstellen. Een geroepen knecht van God die van voorspoed mocht preken in zijn eigen land. Een man die waarschijnlijk onder zijn eigen volk op handen gedragen werd. En toen die opdracht om, om naar de Assyriërs te gaan, dat gehate volk waarvan hij wist, als zij zich bekeren, kost het mij mijn naam onder mijn eigen volk. En hij keerde God letterlijk de rug toe en ging heen. De gemeente, hier zit hij, alleen. En hij beseft, nu werkelijk, ik heb mij van God afgekeerd. Ik heb mij van de eeuwige die mij riep, die ik lief had, die met mij de weg zo lang gegaan is, wiens naam ik verkondigd heb, ik heb mij van hem afgekeerd. Willens en wetens, hij die mij schiep, hij die mij maakte, hij die mij de adem gaf, maar hij die ook zo genadig en trouw zich steeds weer over mij ontfermde. En dan is daar die ervaring daar in het binnenste van die vis, alsof hij in het graf, letterlijk staat er, de Sheol, het dodenrijk ingaat. Hij daalt daar af in de donkerheid van een plaats waar geen barmhartigheid meer is. Waar God nog wel zien kan, waarin zijn ontferming niet meer aanwezig is. De kilte en verstilling van het graf, los van God, weg bij God vandaan. Zoals in het Midden-Oosten het wel gezien werd dat de weg in hun gedachten over hoe het leven zou zijn, de weg van het leven naar het diepste van de aarde, waar men dacht dat de Sheol het dodenrijk was, die zou 3 dagen zijn. Jona ervaart hoe hij daar wegzakt en afdaalt bij God vandaan. Helemaal alleen, van God los, waar geen uitkomst meer is. Het is de beeldspraak van een die zich verstoten voelt van God, maar wel rechtvaardig. Het kan lang duren, gemeente, voordat we het erkennen. Is het niet? Soms moet God werkelijk alles afbreken, voor we weer op de knieën komen. U die hem lief hebt en de weg zo lang met hem ging, herkent u het niet? En de een zal dat meer herkennen dan de ander, dat je hem jaren diende, maar toen beneveld werd. Er waren zonden, maar toen beneveld werd door dat eende wat heel je gedachten ging bezetten, waar je zelfs van dacht dat het misschien ook nog wel iets van God in was. En het heeft je ingekapseld, het heeft je weggevoerd, je hebt geredeneerd op alle mogelijke manieren, tot je om je heen blikte en besefte, maar het was een wereld die ik zelf geschapen had. En o God, vergeef mij wat ik gedaan heb. Dat is de positie van Jona. Van God los, overgegeven aan zichzelf. En het dringt tot hem door. Maar het kan ook zijn dat je hem nooit hebt lief gehad, maar dat in de afgelopen periode of vandaag, daar waar de wet werd voorgelezen, je beseft, o mijn God, als u mij doet naar wat ik verdien, dan ben ik als een die in het graf neerdaalt. En als dat vandaag gaat gebeuren, dan ben ik los van u en ver van u. En zal uw barmhartigheid mij nooit meer bereiken. O Heer, wees mij genadig en verlos mij. Jona voelt zich overstelpt. Zo zegt onze tekst. Als mijn ziel in mij overstelpt was. Je zou het ook kunnen vertalen met versmachten, als iemand die dorst heeft. Je weet hoe het water is, maar je versmacht. Je zou het ook kunnen vertalen met iemand die zich zwak voelt. Jona, die is daar niet meer de grote profeet. Het mannetje wat rondging en wat het wist voor iedereen. Die tegen Jerobeam, daar in die 8e eeuw voor Christus, het kon verkondigen. Jerobeam, u kan uw landpalen verzetten. God geeft voorspoed. Hij mocht woorden van God spreken van voorspoed. Maar hier is hij de man die verzinkt. Die aan zichzelf verzinkt voor God en beseft, o Heer, ik sta schuldig. En daar smacht hij naar dat wat hij kent. Namelijk de gemeenschap met God. De intieme ervaring van vrede met God. Maar daar niet meer bij te kunnen. Kan ook onze ervaring vanmorgen zijn thuis. Je weet van de intieme omgang met God. Of hier in zijn huis. Je kent hem. Hij heeft gesproken. Maar het is verkild. Het is als Alsof er een gordijn is tussen gaan. Alsof de gevolgen van je zonde je eindeloos ver weghouden bij hem vandaan. Meent hij dan, dat mag vanmorgen verkondigd worden. Wat Jona daar in die vis in gedachten kwam. Want wat lezen we? En hij dacht aan de Heer. Dat was een tijd geleden blijkbaar. Hij had aan veel gedacht. Hij had zijn levensbehoud, daar had hij aan gedacht. Hij had gedacht aan de onderhandeling met die mannen daar op zee om op het schip te komen. Hij had op het schip in de razernij van de storm de balans opgemaakt en beseft, nu is er geen weg meer terug. Nu sta ik met mijn rug tegen de muur. Hij kon altijd denken en daar heeft hij zich in uiterste nood laten werpen in de zee. Maar hier komt de volle realiteit tot hem door en daar denkt hij aan wie? Aan Jahwe. Aan de verbondsgod. Aan de God waarover hij in Jona 4 vers 2 zegt, God, u bent barmhartig, genadig. Groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Gemeente, daar in die buik van die vis, daar vindt omkeer plaats. En zoals een uitlegger het zei, hier zien we iets van het geweld van Gods liefde. Daar waar iemand wegdwaalt van God en God hem niet aan zichzelf overlaat, hem tegenkomt. Hem op de knieën drukt. Tot in een vis. Als in een graf. En toch is daarin het schijnsel van Gods liefde. Vriend. Alles lijkt te versplinteren. Alles lijkt af te breken. En zoals bij David. De gevolgen van je zonde kunnen zichtbaar en tastbaar zijn in je gezin en in je levensomstandigheden. Mijn zonde. De gevolgen van je zonde kunnen in je huwelijk aangrijpend om zich heen grijpen. Je weet en beseft nu eindelijk dat het niet aan de ander, maar eerst en vooral aan jezelf ligt. Of zoals bij Jona, door God geroepen, maar van hem afgegaan. En dan hem tegenkomen. Tot jezelf komen. Zoals die verloren zoon daar in dat verre land. Ziet u de parallel? Hij daar in zijn lompen, bij de varkens. En beseft, zonder God verlies ik alles. En Jona hier in de vis. Zonder God ga ik naar het graf en kom ik om. O Heer, wees mij genade. Gemeente, het brengt ons bij de tweede gedachte. Veel godsdiensten op deze wereld, jongeren, die prediken zelfverlossing. Dan moet je jezelf uit de diepte van je omstandigheden opheffen tot God. Dus vergelijkbaar met die man die in een put viel. Wellicht ken je het verhaal. Er was een man die viel in een diepe put en daaronder in die diepe put, daar zat hij en probeerde hij zich waarschijnlijk omhoog te werken, maar er was niets van te zien, want je zag enkel en alleen maar donkerheid. Er waren mensen daarboven bij die put en die hadden hem zien vallen en die bogen zich over die rand van die put en die riepen naar beneden, we halen een ladder of een touw, maar we gaan je eruit halen. Maar onderuit die put klonk de nuchtere stem van die man, is niet nodig hoor, ik kom er wel uit. Maar de mensen die de put kenden, die bogen zich nogmaals over die rand. Ja, maar man, dat is toch onmogelijk? We weten hoe diep de put is. Hoe in de wereld wil je ooit langs die steile wanden omhoog kruipen en naar boven komen? We moeten je helpen. Nee, riep de man, daar vanaf de bodem van de put. Ik red mijzelf. Hij was als één die zich aan zijn eigen haren omhoog wilde trekken. Dat zijn de godsdiensten die wereldwijd om ons heen zijn. Ik verhef mij tot God. En wellicht zal het genoeg zijn om hem tevreden te stellen. Maar hier zien we Jona niet zichzelf vanuit de vis omhoog heffen tot God. Heere God, ik heb hier nog iets wat ik mee kan nemen. Is het dit misschien voor u genoeg? Is dit misschien wat u van mij vraagt? Ik heb nog iets wat ik had opgespaard en wat ik nu kon brengen, o God. Er is veel misgegaan in mijn leven. En inderdaad, ik ben van u afgegaan. Ik had het niet moeten doen. Ik heb gezondigd, maar gelukkig, o God, is er nog dit. En dan mag u zelf invullen wat u in wilde vullen. We horen het Jona niet doen. Ik hoor daar in die Sheol, in die grafbeleving, waar hij afgesloten is van God, hoor ik iets anders. En nu met mij. Hij bidt daar als een die bidt om genade. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heer. En mijn gebed kwam tot u in de tempel van uw heiligheid. Ik hoor heel geregeld redeneren over wat bekeren is. Dan komt er een heel verhaal over wat het is om je te bekeren. Dat is een van de meest vermoeiende dingen in het pastoraat, om dat aan te horen. Wat een mens allemaal moet gebeuren. En als ik het aanhoor, dan denk ik soms, het is dogmatisch zo waar wat hier gezegd wordt. Het is zo verschrikkelijk waar, dat het me haast beknelt. Want dat wat er allemaal moet gebeuren, en wat inderdaad de Heer kan doen op die manier, dat kan ons gevangen houden. Ik hoor Jona hier niet redeneren. Ik hoor hem zich bekeren. Gewerkt door Gods geest. Hij begint te roepen. Dat is bekering. Terug naar God. Hij begint te roepen. Tot God. Het is als het gebed wat we ook bij David horen. In 2 Samuel 22 of Psalm 18 vers 7, waar letterlijk dezelfde woorden staan. Wat dan? Dit, als ik mij bangen was. Blijkbaar is dat je beleefde werkelijkheid als je beseft dat je tegen God gezondigd hebt. Als mij bangen was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep kwam in zijn oor. Waarom ik deze woorden erbij haal is om te laten zien dat dit een rode lijn is in de schrift. Dat als iemand gaat roepen in de nood, dat die woorden mee gaan doen. En dat zien we hier dus ook gebeuren bij Jona. Als hij gaat roepen. Vers 2. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. En hij antwoordde mij. Uit de buik van het graf schreide ik. En u hoorde mijn stem. Want u had mij geworpen in de diepte. In het hart van de zeeën. En de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid weer aanschouwen. Jona bid. Tot wie? Tot de Heer. De machtige. Waar? Hij die, zoals David het zong, in zijn paleis is. En zoals Jona het zingt, hij die is in de tempel van zijn heiligheid. Jona was een profeet van het 10-stammenrijk. Maar hij zal als profeet van God, geroepen knecht van God, waarschijnlijk geregeld in de tempel zijn geweest, in Jeruzalem. Daarbij dat brandofferaltaar. En daar waar het reukaltaar stond, en waar het verzoendeksel was. In de tempel van uw heiligheid. Hoor je hoe geloof daarmee gaat doen? Daaruit die vis. O Heere. Nochtans. Ik zal u weer aanschouwen. Dat is ook bekering. Dat je je zozeer werpt op God. In het vertrouwen. O Heere, u kan wat ik niet kan. Nochtans. Ik zal u in uw heiligdom aanschouwen. En dat betekent niet dat we hier in de kerkbank weer plaatsnemen en dat het weer verder gaat zoals het geweest is. Maar dat je in het heiligdom God aanschouwt. O God, ik zal u weer aanschouwen. Hij weet van de gemeenschap met God. Hij weet van de intieme omgang met God die hem genadig is geweest in het verleden. En hij verlangt terug naar het zien van dat altaar waar het lammetje wordt geslacht en waar het op dat altaar wordt gebracht. En waar het de rook opgaat naar God. Het lam, oudtestamentisch gezien, wat staat als geslacht. Het bloed op het verzoendeksel, o God, laat me u daar weer aanschouwen in uw heiligdom. Waar ik schuil ga achter uw bloed. Dat heiligdom, wat er in het midden staat, tussen het verloren paradijs en het nieuw Jeruzalem, dat komen gaat. Dat allereerst, dat is vers 4. En dan hier in vers 7. O God, als mijn gebeden opklinken tot in de tempel van uw heiligheid, dan beseft hij, daar waar ik hier tot God bid vanuit de diepte, daar klinken mijn gebeden. Daarboven, tot God. Jongens en meisjes, heb je er wel eens over nagedacht dat als jij bidt tot de Heer, zomaar in je, voor je bed op je knieën, of onderweg naar school in je hoofd omdat iets je bezighoudt, of in de klas, dat als onze gebeden opklinken tot God, naar boven, dat daar aan de rechterhand van God de Heer Jezus is, en dat Hij meebidt. Want er staat in de Bijbel dat hij de grote voorbidder is. Als Jona hier denkt aan de tempel, dan denkt hij aan hij die komen gaat. En dan denkt hij ook aan God, voor wie de gebeden zijn daarboven. In de tempel van zijn heiligheid. En u en ik als nieuwtestamentisch christen na hemelvaart. Mogen beseffen, o God, daar waar mijn gebed uit de diepte opklinkt tot God. Mijn gebed om hulp. Mijn gebed om verlossing. O Heer, ik besef wat ik gedaan heb. Vergeef het mij. Mijn gebed om uitkomst. O Heer, verbondsgod. Er is er één aan de rechterhand van de Vader. Die bidt mee met onuitsprekelijke verzuchting. En nu hoor ik iemand thuis of hier meedenken. En die zegt, ja, maar zo'n gebed als Jona, dat moet ik dan wel eerst krijgen, toch? Maar dan zal ik het bidden, hoor. U mag bidden. Of de Geest met u meebidt. Maar bid u dan maar. Zoals het op de bodem van uw hart leeft. In al uw onvermogen om te bidden. In al uw vraag. In al uw nood. Ook in het ontbreken van nood. Bid om de geest van de gebeden. Er is geen gebed wat zo goed is voor God dat Hij het zal verhoren. Er is een zaligmaker aan de rechterhand van God. Die zo goed is. Dat omwille van zijn sterven er verhoring is. Mijn gebed zaligt mij in der eeuwigheid niet. Maar zijn bloed en zijn voorbeden. Klinkt mee, daar in de tempel van zijn heiligheid. Daar waar onze gebeden in alle beperktheid opklinken tot God. Daar bidt hij het mee. O Heere Jezus, geef mij de geest van de gebeden. En de tollenaar, hij stond van ver en hij bad. En u staat daar van ver. En hij bidt mee. En Jona. Dus ook na ontvangen genade, die als het ware tussen de scherven van zijn leven zit. En zijn bediening waar alles tegen Gods wil is ingegaan. Hij bidt het. Daar, uit die grafervaring, in die vis tot God. En de Heere, nochtans, hoort. Deze God is onze God. Deze God, de God van Jona. Zo is Hij. Hij die barmhartig, genadig, groot van goede tierenheid is. Hij die berouw heeft, wat zal het blijken bij Nineveh. Hij die berouw heeft over het kwaad. U en ik, wij verdienen de ondergang. U en ik, wij verdienen het oordeel. Ik verdien om eeuwig in de hel weg te zinken. En dat is ook wat je ervaart als je, zeker na ontvangen genade. Want gemeente, waar gaat het om? Gaat het nu om die punt of om die streep? om dat punt van bekering of om het leven met de Heer. De een zal meer en de ander zal minder. De herkenning hebben dat daar dat beginpunt was. De een kan de datum aanwijzen, maar voor een ander is het meer een periode waarin de Heer het weet. En wij het niet zo heel precies aan kunnen wijzen. Maar voor de Heer blijkt wat volgt. Wat Hij voortstuwt vanuit het hart. Het gaat Hem om de vrucht die Hij zelf voortstuwt in het leven. Daar wordt het zichtbaar. En u die dat leven kent, maar nu met Jona bij de scherven zit. Roep tot uw God. En Hij is het. Die ontzagwekkende genade. Hij is het. Die hoort. Het lam. Wat staat als geslacht. En de gebeden overneemt. Gemeente, het brengt ons bij de laatste gedachte. Voor Jona, de profeet die we hier aantreffen, daar op de bodem van zijn leven, in de buik van een vis, gaat het over twee zaken. Het gaat over zijn ontrouw ten opzichte van God. En het gaat over het verlangen naar het heiligdom. Hier op aarde en straks hierboven. En daar horen we hem roepen. Maar we zien iets gebeuren in deze psalm. Jona, die deze psalm met terugwerkende kracht geschreven heeft, hij heeft daar in die vis, in de omstandigheden die niet veranderden, ervaren dat God wel hoorde. Want hij zegt het zo vol vertrouwen, nochtans. Daar waar de grendel, zoals hij het zegt, de dwarsbalken van de dood om hem heen waren, hij kon niet meer terug voor zijn eigen gevoel, zo had hij net nog gezegd. Daar blijkt tegelijkertijd dat hij een diep vertrouwen heeft, dat God hem weer terug gaat brengen in het heiligdom en dat de gemeenschap met God hersteld wordt. Dat kan dus. Dat je nog in de vis zit. Dat je nog op je hotelkamer zit tussen de scherven van je leven. Ver van je eigen huis. Dat je hier zit. In de dienst geroepen. Maar je weet voor Gods aangezicht hoe het ervoor staat. Of dat je nooit aan hem gevraagd hebt en nu voor zijn aangezicht zit en beseft. Maar ik sta schuldig. De uiterlijke omstandigheden. Onveranderd. En toch het diepe vertrouwen. O Heer, u heeft mijn geroep gehoord. Wie de psalmen leest, en dat blijkt ook hier in de psalm die Jona hier dicht, die ziet dat dit een patroon is in de schrift. Dat daar waar de nood tot God opklinkt, daar waar we het uitschreeuwen, want dat is wat hier gebeurt, vanaf de knieën. Daar vanaf diezelfde knieën en op diezelfde plek en te midden van dezelfde omstandigheden, die uiterlijk geen millimeter veranderd zijn, want hij moet nog een stukje daarin die vis. En hij weet niet waar het uitkomt. Voorlopig is het donker. En toch het diepe vertrouwen, de vrede in het hart daalt. O Heer, u doet wat u zegt. Nochtans. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid weer aanschouwen en verzeven. Als mijn ziel overstelpt was, dacht ik aan de Heer en mijn gebed kwam tot u in de tempel van uw heiligheid. Maar ik zal u offeren met de stem van dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil, de verlossing, is van de Heer. Kent u dat? Uit uw ervaring? In de afgelopen periode. Dat in die omstandigheden, toen het donker om u heen was, daar in die omstandigheden de Heer zijn nabijheid toonde en u eruit hielp. Misschien niet alles zoals u gedacht had, maar wel dat daar die diepe vrede was. O Heer, wat u doet is goed voor tijd en eeuwigheid. Maar laat mij geborgen zijn in uw bloed voor eeuwig. Bij u, Heer, is de levensbron. Jona, die ging daar verder. Daaronder in die vis. Niet wetend waar hij komen zou. Maar zijn positie was veranderd. Hij loofde daar vanaf. Vanuit die vis. Zijn God. Ten opzichte van de afgodendienaars. Dat zag hij nu ook weer scherp. En waarom loofde hij zijn God? Het heil is des Heer. En gemeente, u die leeft na de hemelvaart van Christus. U die leeft met de evangelie in uw gedachten. U hoort ook de woorden dan opklinken, denk ik, als over Jona gepreekt wordt. Van wat de Heer Jezus zei in Matthäus. En zie, meer dan Jona is hier. Jona die 3 dagen ging door het donker, door de diepte. Door het onzekere waar het uit zou komen. Die zichzelf niet verlossen kon. Maar het van God verwachtte. En wat hoorde de Heere wonderlijk. En daar is Jezus. Jezus die ging. Door de diepte van de hel. 3 dagen. Door de donkerheid. Eruit opstond. En het leven bereidde. Gemeente, u heft uzelf niet op. Uit uw zondige omstandigheden. U heft uzelf niet op uit het verderf. U heft uzelf niet op, ook niet vanuit het werkheilige leven wat u voor God hebt ingericht. Het is prachtig voor de buitenwacht, maar God prikt er dwars doorheen. U staat schuldig, en ik met u, voor zijn heilige wet. Maar hij die u tegenkomt, in de storm van het leven... Vroeg of later, misschien wellicht vandaag. Hij hoort. En bij hem is het heil. En bij hem is de zaligheid. En in hem is de verlosser. Die zijn handen uitspreidt. Doorboorde handen. Hij is er opgestaan. Hij leeft. Meer dan Jona. Is hier, Jona, de onwillige profeet, die alles in de waagschaal stelde om zijn eigen geluk. Hij buigt, vindt vrede en wordt opnieuw te werk gesteld. Hoe lang nog? Vlucht u weg? Hoe lang nog? Roept u vanaf de bodem van de zee dat u alles anders gaat doen? Hoe lang en hoe vaak moet God nog stormen zenden om u wakker te schudden? Vandaag komt hij u genadig tegen en toont u in de geschiedenis van Jona. Meer dan Jona is hier. Het heil is des Heer. Werp u op hem, roep hem aan en u zult in hem vinden ontzagwekkende genade omwille van zijn offer. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 18 en daarvan het 8e vers. Psalm 18, het 8e vers. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen. Oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde. Toont gij u een worstelaar. En zo kunnen we hem bij Jona ook tegenkomen. Psalm 18, het 8e vers.